Ik was begonnen aan een reeks van inleidingen over de vier edele waarheden. En dat is een onderwerp, dat was de eerste lezing of de eerste preek die de historische Boeddha hield. Ik zal even kort herhalen wat de eerste drie edele waarheden zijn, want ik wil meer vertellen over de vierde. De eerste is, er is lijden. De tweede is, het is een oorzaak voor het lijden. De derde is, het is een mogelijkheid tot het opheffen van het lijden. En de vierde, dat is, er is een weg tot het opheffen van het lijden. Er wordt wel een vergelijking gemaakt met een ziekteproces. Dus een ziekte, dus een oorzaak voor die ziekte, dus een mogelijkheid tot genezing. En de vierde edele waarheid gaat dan over het medicijn. Dat lijden, dat gaat over dat er veranderlijkheid is. En in uiteindelijke zin vergankelijkheid. We leven nu in de lente. Er staan hier prachtige bloemen uit de tuin. Maar als je over een week terugkomt, dan zien ze er anders uit. Dat is de natuur. En dat zit ingebakken. Als je kijkt naar oorzaak van menselijk lijden, dan heet dat dat er begeerte, verlangen, gehechtheid is. En hechten, daar zit het woord plakken in. Het blijft kleven. Dus het feit dat de natuur van de dingen is dat alles verandert, is iets wat we vaak niet zien, wat we vaak niet waar willen hebben. Dus wat er dan ontstaat is een reeks van op zoek naar datgene wat je graag wil, verlangen, of proberen om ergens van af te raken wat je niet wil, afkeer. En dat kan een enorme uitgebreide stortvloed aan impulsen geven. Dat is een wiel wat maar doordraait. En wat wordt er dan bedoeld met de bevrijding? Dat de mogelijkheid tot het opheffen van het lijden zit dan in het gegeven dat je dat in de gaten hebt. Dat dat proces zo zijn werk doet. Dat dat zo werkt. En als je dat opmerkt, als je je daar bewust van bent, dan ontstaat er een soort onderbreking van de automatische piloot. Van het automatisch van het een in het volgende rollen. En dat bewustzijn heeft de kant van zicht en de kant van toelaten. Van kunnen zijn met wat er is. En de dingen kunnen laten zijn zoals ze zijn. En als je niet meer onder invloed bent van die stroom, van die het een roept het ander op en dat gaat maar door, dan ontstaat er een moment van vrijheid. En dat gewaarzijn wat je ontwikkelt bij het mediteren, dat brengt je bij de vierde edele waarheid, omdat dat gewaarzijn ook invloed heeft op je dagelijks leven. Het verandert je. En als je daarin verandert, dan verander je ook in je gewone doen, als je niet op je kussen zit. Als je bewust bent van wat je oog ziet, of wat je oor hoort, of je neus ruikt, of je tong proeft, of je tastzin voelt of wat je geest denkt, dan geeft dat een mogelijkheid om keuzes te maken. Ik zie een impuls, ik ervaar hoe ik zou willen reageren en wat kies ik dan? En de vierde nobele waarheid wordt ook wel genoemd het achtvoudige pad. Die weg tot het opheffen van het lijden bevat 8 verschillende onderdeeltjes. Maar wat ik net noemde, van je ziet wat je impuls is, je ziet het meditatieobject, je ziet wat er aan de hand is en je voelt een reactie daarop. Maar wat doe je dan? Wat kun je dan, hoe kun je reageren? En daar zit een stap in die gaat over het begrip. Over het zicht hebben op wat er gebeurt. De volgende stap gaat over denken. Naar aanleiding van wat er binnenkomt en hoe je dat interpreteert, kunnen er gedachten opkomen. En je geest kan heel verschillende inhouden hebben. Creatieve, destructieve. En je kunt ook heel bewust oefenen om positieve inhoud van je geest te hebben. Bijvoorbeeld als je metameditatie doet. En je kunt ook oefenen om negatieve inhouden van je geest los te laten. Als je merkt dat je jezelf veroordeelt tijdens het mediteren, van je doet het niet goed genoeg, of het zou toch beter kunnen, of je bent slaperig en je wilt het liever niet. Dat je je, zodra je dat oordeel ziet, is een volgende stap of je jezelf ook nog moet veroordelen. Of dat je gewoon ziet van, oh ja, dit is de impuls. Het volgende terrein waar dat gewaarzijn invloed heeft, gaat over het spreken. Praten, dat wat je zegt. Als er een impuls is en je weet wat je denkt, dan is de volgende stap dat je ook dat naar buiten brengt. Dat je daarin communiceert, dat je spreekt. En zodra er gewaarzijn is, kun je ook zien wanneer dat spreken wordt gevoed vanuit verlangen. Bijvoorbeeld door, als je opschept over jezelf. Of als je een leugentje om bestwil maakt. Of als je babbelt om aandacht te trekken. Of soms wordt het spreken ook ingegeven door dingen die je juist niet wil, door afkeer. Bijvoorbeeld kwaad spreken over iemand, of roddelen, of vloeken. Het begint bij begrip, dan komt het denken, dan komt het spreken. En de volgende stap gaat over het doen. Handelen. Het is een reeks die steeds uit elkaar volgt, die opbouwt. En datgene wat je doet in het dagelijks leven heeft ook gevolgen voor wat je tegenkomt als je mediteert. Zoals wat je leert bij het mediteren ook gevolgen heeft voor wat je doet in het dagelijks leven. En bij dit onderdeeltje gaat het vaak over leefregels, over gedrag wat je kunt voornemen, zodat het je intentie die je bij het mediteren hebt kan ondersteunen. En dat gaat bijvoorbeeld over doden, stelen, seksueel wangedrag, verslavingen. Dat zijn allemaal handelingen of gedragingen, dingen die je kunt doen, die niet heilzaam zijn voor je geest. Ik vind het zelf altijd wel mooi om dat dan te omschrijven als: ik ben me bewust van het lijden wat veroorzaakt wordt door doden. En ik onderneem de training om niet te doden. Het is dus niet een kwestie van: gij zult niet doden. Maar veel praktischer, veel dichterbij, veel meer gewaar zijn van de impuls. Weten dat er impulsen in mij en in jou en in ieder mens kunnen zijn om wel te doden. En dan, zodra je je daar gewaar van bent, het besef dat er een keuze is. Ga ik op die impuls in of niet? En dat geldt dan ook voor stelen of nemen van wat je niet gegeven is, of roofbouw plegen. Dat kun je ook op verschillende terreinen toepassen of van toepassing laten zijn. En ook dan geldt: ik ben me bewust van het lijden wat veroorzaakt wordt door stelen. En ik onderneem de training om niet te stelen. Of ik onderneem de training om tijd en energie en dat wat ik bezit te delen met anderen die dat nodig hebben. Dan maak je er een richtlijn van hoe je het juist wel zou kunnen doen. Ik ben me bewust van het lijden wat veroorzaakt wordt door seksueel wangedrag. En ik onderneem de training om juist liefdevol te zijn. En integriteit van mensen, van mezelf, van anderen, om me daar verantwoordelijk voor te voelen. En de vierde is dan: ik ben me bewust van het lijden wat veroorzaakt wordt door het benevelen van mijn geest. Dan krijgen we altijd de discussie over: mag je dan wel of niet een glaasje wijn drinken? Of een sigaretje roken? Of een jointje blowen? Of computerspelletjes spelen tot je er verslaafd aan raakt. En op zich in die vraag zit alweer: wat is goed, wat is fout, wat mag wel, wat mag niet. En die tegenstelling, daar zit voorkeur en afkeur alweer in. Je moet het goede willen en je mag het foute niet doen. Terwijl die impulsen er gewoon in ieder mens zijn. En zodra je ze in de gaten hebt, kun je kiezen. Vijfde stap gaat over levensonderhoud. In feite zijn dat handelingen die je heel vaak doet. Dus het gaat over begrip. Daaruit komt denken, spreken, doen. Dat doen wat je heel regelmatig doet. Waar je je brood mee verdient. En je kunt je voorstellen dat er beroepen te kiezen zijn waarbij je wel moet doden. Of waarbij je bijvoorbeeld in wapens handelt, of in mensen, of in verdovende middelen. Dat levensonderhoud is wat meebrengt dat je daden moet doen die niet heilzaam zijn. En ik kan me voorstellen dat als je dat wel doet, dat je daar de invloed van zult merken. Dat dat onrust geeft, dat angst geeft. En er zijn er nog drie, en die gaan over het meditatieproces op zich. En ook daar is wel een link te leggen met het dagelijks leven. De volgende is, de zesde is juist de inspanning. En bij mediteren gaat het er dan om dat je steeds opnieuw je inzet om gewaar te zijn. De natuur van je geest is dat je afdwaalt. Dat zijn die dominostenen die over elkaar heen vallen. De een duwt de volgende om, duwt de volgende om. En inspanning, inzet, maakt dat je actief steeds opnieuw begint. Het vraagt een inzet om steeds je geest weer terug te brengen. En als je een voorbeeld zou geven vanuit dagelijks leven, dan gaat het over de inspanning die je kunt doen om onheilzame handelingen niet te doen en heilzame handelingen juist wel. En voorbeelden van die onheilzame gedragingen, nou, die noemde ik net al, doden, stelen, mensenhandel, wapenhandel. En voorbeelden van heilzame handelingen zijn dan meer liefdevol zijn, vrijgevigheid, geduld. De zevende fase, de zevende stap gaat over opmerkzaamheid. Dus dat je merkt dat er zicht komt op begrip, op denken, spreken, handelen, levensonderhoud, inspanning, opmerkzaamheid. Dat je niet op de automatische piloot leeft en al die impulsen en al die reacties in je geest volgt, daarin meegaat. Maar dat je je gewaar bent van je lichaam, van je gevoel, van je denken, van mindobject. En dat is ook weer zo'n onderdeel van de meditatiemethode. Dat je je inzet om wakker te zijn. Om op te letten. Om gewaar te zijn. En de laatste, de achtste van het achtvoudige pad, gaat over concentratie. Het vermijden van situaties die je geest in verwarring brengen. En binnen het mediteren gaat concentratie over focus. Eén ding tegelijk. Eenpuntigheid. Concentratie helpt je om helder te zijn en kalm. En dat ondersteunt om ook op te kunnen merken. Als er geen concentratie is, dan stort alles tegelijk naar beneden. Dan kun je het niet goed zien. De eerste keren dat ik over het achtvoudige pad hoorde praten, probeerde ik altijd al die verschillende stappen uit mijn hoofd te leren en te onthouden. En dat lukte nooit. Dat was wel frustrerend. Maar het ging kennelijk ook uit van het goed willen doen. Iets moeten kunnen. Zoals ik het nu begrijp, vind ik het eigenlijk een hele logische vervolg. Vanuit begrip komt denken, komt spreken, komt doen, komt levensonderhoud. Dan heb je de eerste 5. En dan heb je er nog 3. En die gaan dan over mediteren. Inzet, opmerkzaamheid, concentratie. En die zijn ook in feite een meditatiemethode. Je kunt tijdens het mediteren in de gaten hebben of er meer inzet nodig is. Dat je net iets meer je inspant om erbij te blijven. Of dat er juist net iets meer concentratie nodig is om de opmerkzaamheid te ondersteunen. Dat je juist je geest wat kalmeert. Dat je bijvoorbeeld een poosje de adem volgt en alle andere objecten even laat, juist om te landen, erbij te kunnen blijven. Er is nog een andere indeling mogelijk van dat achtvoudige pad. En dat is dat een aantal gaan over deugdzaamheid in het dagelijks leven. Dat zijn juist spreken, handelen en levensonderhoud. De 3e, de 4e en de 5e. Sila heet dat in het Pali. Samadhi. Dat zijn er 3 over mediteren. Juist de intentie, opmerkzaamheid en concentratie. En de laatste, dat zijn er 2, dat zijn de eerste 2, juist begrip en juist denken, die te maken hebben met inzicht, met wijsheid. Er wordt wel eens gevraagd hoe je nou dat wat je op de meditatiekussen doet ook kunt toepassen in het dagelijks leven. En eigenlijk is dat een rare vraag, want het effect van zicht krijgen op wat er gebeurt heeft gevolgen voor hoe je in je dagelijks leven bent. Als je je bewust wordt van wat er in je gedachten en in je gevoel, in je reacties omhoog komt, dan heeft dat consequenties voor hoe je reageert. Dus dat, het is niet een rijtje wat je uit je hoofd moet kunnen opdreunen, of zoals de 10 geboden een rij van verplichtingen die je zou moeten volgen. Het is meer een proces wat zich ontwikkelt. En zodra je met mediteren bezig bent, ontvouwt het zich op die manier. Dat begrip heeft gevolgen voor denken, voor spreken, voor handelen, voor wat je in het gewone doet. En je kunt het ook omdraaien. Je kunt het ook gebruiken. Je kunt het bewust toepassen. Je kunt je voornemen om niet te doden en daarmee ervoor te zorgen dat de onrust die ontstaat als je het wel doet, en die onrust zul je zeker tegenkomen als je gaat mediteren, om dat dus niet te hoeven meemaken. Dus in feite geeft het ook de mogelijkheid om iets waar je achter staat, wat je van waarde acht, wat je zou willen ontwikkelen, hoe je dat met hele gewone dagelijkse dingen kunt ondersteunen. Tot slot wil ik een klein gedichtje voorlezen. Het zijn ook woorden van de Boeddha. The thought manifests as the word. Gedachten manifesteren zich als woorden. The word manifests as the deed. Woorden manifesteren zich als daden. the deed develops into habit. De daad ontwikkelt zich tot gewoonte. And habit hardens out into character. En gewoontes harden zich uit tot karakter. So watch the thought and its ways with care. Dus wees je gewaar van je gedachten en gedachtegangen met zorg. And let it spring from love, born out of concern for all beings. En laat die gedachten ontspringen vanuit liefde, geboren vanuit de betrokkenheid bij alle levende wezens.